Er is al wat aan ons vooraf gegaan, zei ik. Indrukwekkend, de liederen. Het gedeelte wat de broeder met ons gelezen heeft. Zingen wij van zijn liefde nog eens. Dat zou je eigenlijk elke dag moeten realiseren als je opstaat. Hè, om een toon te zetten voor de dag. Om te weten in welke toonzetting of in welke sfeer je de dag begint. Altijd Christus. En ook spreken van Jezus, mijn heiland. En die Heer Jezus Christus, die geopenbaard is in het vlees, zegt de Bijbel. In Hebreeën lezen wij dat God voortijds op vele malen tot ons gesproken heeft door de profeten. Op allerlei manieren. Hè? En ook in de schepping uiteraard, op allerlei manieren, maar in het laatst door de Zoon. En de Zoon is ook het centrum van Gods woord, maar is ook het centrum van ons denken. Is ook het centrum van ons behoud, hebben we net gelezen. En dan zijn we in 1 Petrus 3, waar de broeder ook met ons las, prachtig over dat wat Christus eenmaal voor onze zonden gestorven is, als rechtvaardige voor onrechtvaardigen. Wij waren onrechtvaardigen en toen stierf er een rechtvaardige voor u. U was nog niet eens geboren, uw voorouders ook nog niet, het is al 2000 jaar geleden. Maar toen wij nog geboren moesten worden en toen we geboren werden, waren we onrechtvaardig. Toen kon ook onze vader, onze ouders zeggen, zingen wij van zijn liefde nog eens. Je bent nog maar net geboren, kindje. We hebben net een geboorte gehoord van opa en oma die voor me zitten. Zingen wij van zijn liefde nog eens. Altijd die liefde, maar ook Christus. Voortijds of vele malen in het laatst geopenbaard. Christus. En vanmorgen willen we nadenken over Psalm 9. En het zal u verbazen hoe in onze psalmen, onze heiland waar we van zingen, en onze Christus waar we van leven en van uitleven, onze heiland die, toen wij nog onrechtvaardig waren, of zouden worden, al voor ons stierf. Kunt u zich dat voorstellen? Dat er iemand was die zei, dat grote zondeprobleem, waar geen mens iets aan kan veranderen, dat los ik op. En daarom zingen wij van zijn liefde nog eens. En daarom laten wij hem in ons midden, in ons centrale denken, in ons wezen, altijd de toon laten uitmaken. Begrijpt u wat ik bedoel? En zo zijn we naar Psalm 9 op zoek. En daar wil ik ook iets van zeggen over die toonzetting. En nou ben ik geen muzikant, maar ik weet wel, als je een muziekboek openslaat, staan er allerlei akkoorden en symbolen en zo. En een van die dingen is ook in welke toonzetting, toch? In welke sfeer? Hoe heet dat, broeder? Toonzetting. En dat betekent dat de psalmen, die worden ook altijd, beginnen die met onder welke melodie? Welke sfeer, welke toonzetting, of welk muziekinstrument, op welke melodie. En die psalm, die moet dan ook gezongen worden, in opdracht van David, of wie hem dan ook maar gemaakt heeft, in die toonzetting. En eigenlijk heb je dan al heel veel gezegd. Wat ik daarmee bedoel is, voordat je de psalm gaat zingen, moet je weten, hij moet in die toon gezongen worden, of met die melodie. En dat is heel erg belangrijk, want dan begrijp je de achterliggende gedachte, maar ook dan begrijp je de sfeer waarin de psalm geschreven is. Je hebt op een hele vrolijke melodie, maar je hebt ook op een hele trieste melodie. Je hebt het op een bepaald lied, van de wijngaard of wat dan ook, waarin mensen begrijpen, nog voordat ze de psalm verder lezen, er wordt maar even een toon gezet. Begrijpt u wat ik bedoel? Kijk, als je naar de bruiloft gaat of naar een feest, dan voordat je daar bent, dan trek je een mooi pak aan. Dan heb je een toon gezet, toch? Dan heb je iets, ben je voorbereid. Je bent er nog niet eens geweest, maar men kan zien, hij gaat naar een speciale gelegenheid. Als de psalm begint, dan heeft de psalmist gezegd, let op, voordat je hem gaat lezen, je moet hem zingen, of je moet hem begrijpen in deze sfeer, in deze achtergrond. Nou, ik heb denk ik nu wel voldoende gezegd wat duidelijk is, toch? En dan lezen we Psalm 9 helemaal. En dan sta ik iets langer stil bij vers 1. Voor de koorleider, ik lees de NBG van 53 of 56. voor de koorleider op de wijze van, let op, de dood van de zoon. Een psalm van David. Dat was schijnbaar bekend, wat het precies is. Nu weet ik nog niet, maar ik weet wel dat er is iets gaande en de toonzetting is, er is een zoon gedood. Of dat goed is of kwaad is, weet je nog niet. Maar gaandeweg ga je lezen, en ik vertel u alvast, in de Bijbelcommentaren, ik heb er een aantal opgezocht, denkt men aan een kampioenenzoon of aan een vorst. Het hoeft niet per se gunstig te zijn. Ik bedoel, de man hoeft niet per se gunstig te zijn. Maar het feit dat hij dood is, is wel prettig. Is heel fijn. Dat is zelfs om vrolijk van te worden. Snapt u een beetje wat ik bedoel? Dus ik heb eigenlijk nog niks gezegd. Dus is het een goede zoon of een slechte zoon? Maar het feit dat hij dood is, dat schenkt ons vreugde. Nou, dat is de toonzetting. Oké? Dan gaan we lezen. Ik zal u loven, Heere, met mijn ganse hart. Ik wil al uw wonderen verhalen. In u wil ik mij verheugen en juichen. Uw naam psalm zingen, o Allerhoogste. En nou verklap ik wat voor zoon het was. Nu mijn vijanden terugdeinzen, struikelen en vergaan voor uw aangezicht, want mijn pleitzaak en mijn geding hebt gij berecht. Als rechtvaardig rechter de rechterstoel bestegen. Gij hebt de volkeren gedreigd, de goddelozen te gronde gericht. Hun naam hebt gij uitgewist voor altoos en immer. 4 en 6 zijn in mijn beleving wat voor een kampioen het was. We hebben dus een vijand zien verslagen worden. En dat is onze vreugde. Ik ga verder naar vers 7 nog. De vijanden zijn weg, eeuwige puinhopen, want steden hebt gij verwoest, zelfs hun gedachtenis is vergaan. Maar de Heere zetelt voor eeuwig. Zijn rechterstoel heeft hij ter gerichte gezet. Ja, hij oordeelt de wereld in gerechtigheid. Hij richt de natiën in rechtmatigheid. Daarom is de Heere een burcht voor de verdrukte. Een burcht in tijden van nood. Vers 11. Daarom vertrouwen op u, wie uw naam kennen. Want gij hebt nooit verlaten wie u zoeken, o Heer. Psalm zingt de Heer, die op Sion woont, want daar woont de Heer. Verkondigt onder de volken zijn daden. Want hij die de bloedschuld wreekt, gedenkt hunner. Het geroep de ellendigen vergeet hij niet. Wees mij genadig, Heer. Zie mijn ellende door mijn haters mij berokkend. Gij die mij opheft uit de poorten des doods, opdat ik verhalen al uw roemrijke daden. In de poorten der dochter van Sion juichen over uw heil. De volken zijn verzonken in de kuil die zij dolven. Dit zijn heidenvolken die tegen de Heere opstonden. En deze tekst is eigenlijk een herhaling uit een tekst die wij al eerder hebben gelezen. Nou ja, u niet, ik dan wel. In Psalm 6, waarin zoiets staat. Het is leuk om even dat erop te slaan. Psalm 6, vers 16. Daar is ook een spreekwoord van ons aan ontleend. Dat is eigenlijk de: hij delft een kuil en graaft die uit, maar valt zelf in de groeven die hij maakte. Kent u dat spreekwoord? Wie een kuil graaft voor een ander, valt er zelf in. Dit Hollandse spreekwoord vinden we uit deze tekst, daar is hij in verankerd. Ik denk dat ons Hollandse spraakgebruik zich ook ontleent aan de Bijbel. Veel, hè? Maar waar het om gaat is, en dit is het kenmerk van de grote tegenstander, wat Satan ook doet, hij valt in zijn eigen zwaard. Hij valt in zijn eigen kuil, erger nog dan dat hij zich in zijn eigen voet zou schieten. Het gaat gewoon helemaal mis met hem. En dit kan ook niet anders, want Satan is een chaot. Hij staat tegen zichzelf op, want zijn huis vergaat. Dus deze tekst, ik lees hem nog een keer. Vers 16. De volken zijn verzonken. Ik ben nu weer in Psalm 9, vers 16. En die Psalm 9, vers 16 kwam dus overeen met Psalm 6, vers 16. Dat heb ik net even gezegd. Psalm 7, vers 16 komt overeen met de psalm waar ik in zit. Neem me niet kwalijk, psalm 9, vers 16. Het zijn, wie een kuil graaft voor een ander, valt er zelf in. Dit gaat gebeuren met de duivel. Oké? Eigenlijk is het al gebeurd. Want toen de Heer Jezus aan het kruis hing, dacht de Satan, nu heb ik het gewonnen. Maar dat werd juist een ondergang. Want Christus stond op uit de dood. En er staat daar dat als ze hadden geweten dat ze Jezus zouden kruisigen, maar dat hij zou opstaan uit de dood, hadden ze hem nooit gekruisigd. Nou, dit is wat er gebeurt met de tegenstander. Maar onze heiland leeft in de eeuwigheid. En hij maakt af waar hij aan begonnen is en hij blijft trouw. Dus de ene buigt af de vernietiging in en de ander blijft doorgaan tot in de eeuwigheid. En dat is onze partij. Daar gaat het eigenlijk in de psalm. Dus ik ben nu weer bij psalm 9, vers 16, die ik nog een keer lees. De volken zijn verzonken in een kuil die zij dolven, groeven. In het net dat zij verborgen raakte hun voet verward. De Heere deed hen kennen, hij handhaafde het recht. In het werk van zijn handen is de goddeloze verstrikt. De goddelozen keren om naar het dodenrijk, al de volken die God vergeten. Want niet voorgoed blijft de arme vergeten. Niet voor immer gaat de hoop der ootmoedigen teloor. Sta op, Heer, laat de sterveling niet zegepralen. Laat de volken voor uw aanschijn gericht worden. Jaagt hun schrik aan, Heer, zodat de volken erkennen dat zij stervelingen zijn. Het is een lange psalm, 21 versen, ik heb hem ook helemaal gelezen, om de toonzetting te verklaren. Het is dus gezet in een toon van, er is iemand vermoord, gedood. En in het leven van David, want die schreef de psalm, gebeurde het in zijn strijdbare leven regelmatig dat er een vijand verslagen werd. We denken aan Nabal, u kent Nabal, de man die nogal vreedzaam was, en dan met een D, een ernstige overtreder van Gods liefde en van Gods wet. Nabal, die uiteindelijk versteende zijn hart en stierf. Maar denk aan Goliath, de grote tegenstander. Maar denk ook toen David, en dat is misschien wel mooi, dat is die geschiedenis dat hij Jeruzalem verovert. Dat hij dus, dat heet dan Jebus, geloof ik, de Jebusieten verovert. En dat dan in Gods kracht David vraagt, wat wilt u dat ik doe? En dan wordt de tegenstander die de gezalfde wil overheersen, die wordt gedood. U kent dat verhaal wel, dat David dan erachteraan moet en dan moet hij tot aan het braam struiken. En dan geeft God hem die vijand in zijn macht. Dan is ook een vijand overwonnen. En dan zal het recht op dat moment ook zegevieren. Gods werk gaat dan door. En de tegenstander die het wou tegengaan, die Davids leven, die Davids dreigement was, is overwonnen. En dat was voor David de reden om te zingen, toch? Nou, voor ons is onze grote tegenstander ook overwonnen. En dat is voor ons de overwinning in Christus. En dat is ook voor ons de reden tot psalmzingen. Want hij die ons aanklaagde, lezen we in Openbaring, toch? Is toch uit de hemel gegooid? Dan staat er op een gegeven moment ook dat er ook een lied is. Want degene die de broeders aanklaagde, is uitgeworpen. Als de tegenstander overwonnen wordt, in de kracht Gods, dan zijn de kinderen Gods vreugdevol. Dan zijn ze dankbaar. Nu is het zo dat wij leven in een wereld waarin heel veel zienlijke dingen op ons afkomen, heel veel informatie, en dat wij soms het spoor bij ze raken. En dan zien wij op de omstandigheden, en dan lijkt het, oh, als dat goed gaat, gaat er meer goed. Toch? Maar als gelovigen hebben wij ons vertrouwen niet in wat we zien, maar wat we niet zien en wat tot ons gesproken is door het woord. Toch? Als we even naar Romeinen gaan, dan zal ik proberen uit te leggen wat ik ermee bedoel. De psalm laat ons zien dat er een tegenstander overwonnen is. En ik heb gezegd, in ons dagelijks leven is het vaak zo dat wij daar niet alles van zien. En dan helpt het wat God zegt. Wij lezen in Romeinen 10. En dat komt ook over geloof. Dan lees ik in hoofdstuk 10 het woord van de prediking. Daar gaat het om. Dan lezen wij, ik begin maar ergens even middenin, anders moet ik zoveel lezen. In vers 9. Want indien gij met uw mond belijdt dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft dat God hem uit de doden opgewekt heeft, zult gij behouden worden. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid, en met de mond belijdt men tot behoudenis. Immers, het schriftwoord zegt, en daar gaat het om, al wie op hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen. Dus het vertrouwen wat wij hebben op het woord, is tot zaligheid. Maar dat is moeilijk. En ik blader even door naar Hebreeën, om nog iets dichter bij de verklaring te komen. Want in Hebreeën 11 lezen wij, vers 1. En dan ga ik daarna weer terug naar de psalm. Het geloof nu is de zekerheid van de dingen die men hoopt. Het geloof is de zekerheid van de dingen die men hoopt. En het bewijs van de dingen die men niet ziet. Zie? Dus het geloof van u en mij is gebaseerd op iets wat door het woord tot ons kwam, ging door ons oor naar binnen, kwam in ons hart, werd ontvankelijk, wij geloofden dat, het hield ons vast, maar het was nog steeds onzienlijk. Het was iets wat ons beloofd wordt. En het kwam door het oor naar binnen, we zagen het niet, en wij werden gelovig op grond van het gesproken woord. Want het geloof is door het woord, toch? En het woord komt tot ons. Dus wij hebben het over onzienlijke dingen. Wat ons verteld wordt. Dat is geloof. En op grond van geloven in datgene wat God spreekt, zonder dat we het zien, en wij nemen dat aan en wij staan daarop, en dat is ons vertrouwen, worden we zalig. Dus wij worden niet zalig op allerlei bewijsmateriaal wat ons aangeleverd wordt, in documenten of in fysieke dingen. Maar het woord komt tot ons, tot u en mij. En wij overwegen dat woord, omdat het door ons oor naar binnen komt. Dus wij overwegen dat. En we zeggen ja. En wij geven ons over. En wij vertrouwen op datgene wat het woord ons zegt. En in de Petrusbrief, waar de broeder was, er staat dat wij zijn wedergeboren door het woord. En dat woord is onzichtbaar. Of je zou kunnen zeggen, Jezus Christus was zichtbaar. Oké, maar die hebben wij niet gezien. Toch? Dus het geloof is gebaseerd op onzienlijke dingen, op grond van het woord, verkondigd door profeten, het laatst door de Zoon. En wij nemen dat als waar aan, wij staan daarop, en de broeder heeft gelezen, ik heb het net gelezen. Dat is onze zaligheid, het geloof. Als we nou weer teruggaan naar de psalm, psalm 9, we beginnen nog eventjes weer een klein beetje aan het begin, dan lezen wij, en het kan zijn dat u zegt, ja, maar het gaat hier niet letterlijk over de dood van een Goliath of wat. Dan zeg ik, nee, maar dat vertellen ons de commentaren. Ik heb ook gezegd dat ik ernaar gezocht heb. En er zijn verschillende bijbelleraars, noem ze maar op, een Matthew Henry of een Moody of wat dan ook. Je kunt al die verklaringen nagaan en dan wordt de toon gezet. Het gaat hier om de dood van een vijand. En de dood van de vijand is de reden tot vreugdezang. Toch? Dat is toch voor ons ook zo? Dood, waar is uw overwinning? Dood, waar is uw prikkel? Waar lezen we dat? 1 Korinthe 15. Laten we dat dan even lezen. Het gaat om de vreugde over de overwinning van de tegenstander. Omdat hij ons niet meer kan kwetsen. Hij kan ons niet meer... Even kijken, waar lees ik dat? Help me even, want ik moet in 1 Korinthe 15 die tekst vinden. Dood, waar is uw overwinning? Dood, waar is uw prikkel? Dank u wel. Dank u wel. Ja, dank je. 54. En zodra dit vergankelijke onvergankelijkheid heeft aangedaan en het sterfelijke onsterfelijkheid. Dus als wij na ons sterven opgewekt worden en wij zijn bij de Heer, als het vergankelijke, want we worden gezaaid in oneer en opgewekt in heerlijkheid, dus het gaat over de opstanding. Hè? Dus als het sterfelijke, het vergankelijke onvergankelijkheid heeft aangedaan en het sterfelijke onsterfelijkheid, zal het woord werkelijkheid worden dat geschreven is: de dood is verzwolgen in de overwinning. Dood, waar is uw overwinning? Dood, waar is uw prikkel? De prikkel des doods is de zonde en de kracht der zonde is de wet. Maar Gode zij dank die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. Daarom, mijn geliefde broeders, wees standvastig, onwankelbaar, te alle tijden overvloedig in het werk des Heeren, wetende dat uw arbeid niet te vergeefs is in de Heer. Het gaat dus om het bewustzijn dat ook al zijn wij sterfelijk, ook al zijn wij vergankelijk, in Christus, in zijn dood en opstanding, zijn wij ertoe bestemd om opgewekt te worden. En dan is ook de dood overwonnen en dan is, snapt u, en die vijand, daar gaat het over in 1 Korinthe, maar in de voortijd, zeg maar, in de psalmen, waarin op typologische wijze uiteraard en profetische wijze verteld wordt over de toekomende dingen, daar wil ik u straks nog iets van zeggen, in de psalmen lezen wij ook over die grote tegenstander die hier in de psalm beschreven wordt als de zogenaamde kampioen of de grote zoon of wat dan ook, die uiteindelijk overwonnen is. En de kuil die groef, die is voor hemzelf en niet voor u en mij. Want onze kuil, die werd al door de Heer Jezus bewoond en is door de Heer Jezus doorgegaan, toch? Wij zijn al gestorven met Christus en opgestaan in nieuwheid des levens. En die grote tegenstander die u en mij dagelijks op allerlei manieren dwars zit, die weet dat hij weinig tijd heeft. En zijn tijd is ook eindig. En dat zegt mijn Bijbel. En dat zegt onze Bijbel, de Bijbel ook u. Leef dan ook vanuit die hoop. Hè? Leef vanuit dat woord. En laat dat je leven de toon zetten. Vandaar, spreek mij van Jezus, mijn heiland. Het gaat om wat Gods woord zegt. En niet wat ik om mij heen zie. Sterker nog, alles wat je om je heen ziet, verdwijnt. Dat is mooi. Want dat is ook dan hetgeen wat mij dwars zit. En door dat alles heen zie ik Jezus Christus, die uiteindelijk het laatste woord heeft. Dus het gaat niet om dat wij ons laten bemoedigen door alles wat er op ons afkomt, en wat ons bang maakt en onzeker maakt en wat dan ook, maar het gaat om wat het woord zegt. En daarin worden wij gesterkt. En iemand zei eens, wat je eet, dat ben je. Toch? Wat je eet, ben je. Zeggen ze wel eens. Gezond eten, want dan word je gezond. Dus als je goed geestelijk voedsel eet, als je het woord Gods leest en je eet het op, dan word je veranderd. Dan ga je anders denken. Maar dan moet je dat er niet een beetje bij doen. Dan moet je vooral het woord lezen en als je tijd hebt, lees je de krant maar. Maar wees, de meeste dingen, daar klopt niks van. Denk ik ook niet. Ik zal u zeggen, ik heb de laatste tijd vrij serieus de krant proberen te lezen, ook als het gaat over dingen waarvan ik denk, nou, daar weet ik iets meer van. En als je dan zo'n journalist vaak daar iets over hoort zeggen, dan denk je, waar gaat het over? Wat trekt hij het uit zijn verband? Het klopt gewoon helemaal niet. En iedereen leest dat en neemt dat voor waar aan. Waar het ook over gaat. U hebt het misschien ook wel meegemaakt. Als er een onderwerp is over de opname van de gemeente of wat dan ook, dan zijn ze zo ongenuanceerd in hun kritiek, dat ik denk, maar waarom doe je dat nou zo? Gebruik je nou jouw podium om een andere oprechte broeder helemaal dwars te zitten? Doe dat niet. Weet je, laat dat. Breng het woord. En vertel de lezers dat er eeuwig leven is op grond van hoop in Jezus Christus. Maar ga niet met menselijke redeneringen elkaar dwars zitten. Het woord geeft onze waarheid. Het woord geeft onze verheuging. En ik ga u nog een paar teksten lezen. Het is zo geweldig mooi dat het woord jou verandert van binnenuit. Het verandert je denken. Het laat je een lied zijn die dag. Het verheugt je, omdat alles wat je ziet, je relativeert dat. Je denkt, ja, dat zeggen ze nu wel. Maar mijn Bijbel zegt heel wat anders. En voor mij is mijn Bijbel waar. En dan zeg ik niet dat het een spoorboekboekje is, dat je precies weet, morgen gebeurt dit en dat. Maar in zijn geheel geef ik mij aan hem. We hebben in Luktor hebben wij altijd een samenkomst met een bidstond. En er wordt er ook wel eens in die bidstond gezongen. En er is ook een lied, en misschien kent u dat lied, Heer, ik geef me aan u volkomen, ik leg mijn al hier voor u neer, opdat gij in mij zoudt wonen met uw liefde, Heer. En dat vind ik zo mooi, want dat geeft aan wat onze dagindeling is. Heer, ik geef me aan u volkomen. Heer, ik ben op vijandig terrein. En ik zie van alles op me afkomen, allerlei pijlen en narigheid. Maar Heer, ik ben in u, ben ik rustig. En leer mij uw weg die ik gaan moet. Weet je, het is zo'n zekerheid als hij die in onze levens het contact heeft gemaakt weer met ons, dat we daar een relatie mee hebben. Dat je een relatie hebt, geen religie, maar dat je een relatie hebt met de opgestane Heer die belooft dat hij zal zorgen voor degene die op hem rekent. Dat is mooi. En de tegenstander kan je van alles geven op korte termijn, maar de praktijk van de zaak is, het is altijd tijdelijk. En hij geeft je heel veel, maar hij neemt nog veel meer weg. Maar de Heer Jezus is overvloedig. Hij is genadig. En we lazen, we hebben al gezegd, nog voordat wij geboren waren en dus als onrechtvaardig in zonde ontvangen mensjes geboren zou worden, was daar al een liefdevolle heiland die zijn leven gaf voor de zonde der wereld. Met wat voor reden had hij mij lief? Er is in mij geen enkele aanleiding in zijn ogen om mij lief te hebben. En toch had hij mij lief. Hij had u lief. Wat een wetenschap dat nog voordat ik ook maar één stap uitgleed, was hij daar. Hij zei, joh, ik weet, ik ken het leven. Ik ben een barmhartig hogepriester namelijk, zegt de Heer. Ik ben in alles, net als jij, verzocht geweest. Ik ken het leven. Maar ik bid voor je. En ik sta garant voor je. Volg mij maar. Het leven, ik til je eroverheen. Want het leven is, alles wat je ziet is tijdelijk. He, en als je een einde bent in het leven en je bereikt het moment dat je eindig blijkt te zijn, dan beloof ik je, als je in mij bent geboren, zul je de dood niet zien. Dan leggen ze je neer in het graf, dan zaaien ze, je familieleden zaaien je dan. Net als een graankorrel. En dan word je opgewekt in heerlijkheid. En dan wordt het sterfelijke onsterfelijkheid aangedaan. En dan wordt datgene wat in oneer gezaaid wordt in heerlijkheid opgewekt. Dat is ons leven. Dat is het hoopvolle christenleven. En de wereld lacht erom. Die zegt, het is nooit bewezen. Dat kan helemaal niet waar zijn. Maar de Bijbel zegt dat wij door het geloof verstaan dat de hemel er sedert lang is. Dus je gaat door het geloof dingen ook begrijpen en verstaan. Is dat niet geweldig? Het wordt een deel van je leven, omdat je het gelooft. Omdat je vertrouwt in de opgestane. En je zegt, Heer, ik geef me nu volkomen. En elke dag. En hij is degene die voor onze ingang zorgt en voor onze uitgang. En ik heb altijd gedacht, nou de ingang zal dan wel de geboorte zijn. En de uitgang zal wel het uit deze wereld gaan zijn, maar hij zorgt daarvoor. Want hij is degene die de alfa en omega is. Hij was voor mijn begin en hij is ook na mijn einde. Dus hij is er altijd. En dat geldt ook voor u. En dat zegt het woord en daar leg ik mij op toe. En dat is de toon van mijn leven. Wat is de toon van uw leven? Is dat de overwinning van Christus, wat de broeder net las? Leven wij vanuit de overwinning? Leven wij vanuit de wetenschap dat onze tegenstander is gedood? En dat zijn kracht ontnomen is? En dat hij nog wel even hier rondbriest. Ja, dat, eigenlijk moeten wij daar toch net met de psalmist. Hebt u dat wel eens gelezen in psalm 2? Wat de Heer doet tegenover de vijanden. Ja, dat vind ik eigenlijk zo leuk. Want er staat in psalm 2, vers 4. Als de Heer dus ook, die psalm 2 is ook zo geweldig. Die vertelt over profetische manier ook. Dat de Heer Jezus zal komen. En dat hij dan de troon van David zal bestreden. En dat hij dan de vijanden op deze wereld die tegen hem zijn allemaal zal verwerpen. En stuk zal slaan als pottenbakkerswerk. En dan zegt de Heer nog wel tegen die vijanden, weet je niet dat ik een koning heb gesteld op de berg? En hij is mijn gezalfde. Je zou je op hem een beetje je zou je op hem moeten vertrouwen. Je moet eigenlijk knielen voor hem. Als je je nu nog verootmoedigt met de Heer, met mijn zoon, zegt hij hier in dezelfde psalm, dan gaat het je goed. Welzalig allen die bij hem schuilen. Maar doe je dat niet? En dan staat er iets spottends. Dan staat in psalm 2 vers 4, die in de hemel zetelt, lacht. De Heer spot met hen. En dan spreekt hij in zijn toorn en verschrikt hen in zijn gramschap. En dan zegt hij, ik heb immers mijn koning gesteld over Sion, mijn heilige berg. En in vers 7, mijn zoon zijt gij, ik heb u heden verwekt. Vraag mij enzovoort. Dus het woord vertelt ons hoe de dingen er uitzien, hoe ze zijn en hoe ze zullen gaan. En daar rekenen wij op. En aan de andere kant horen we allemaal geblaas en van allerlei informatie op ons af. En wij leggen dat naast het woord van God en dan zeggen we, nou, wie zou er dan gelijk hebben? Uiteraard het woord van God. En dan vallen ze zo door de mand en dan gaan wij misschien ook wel glimlachen. Dan zeggen wij misschien ook wel, ja, het is, ze razen wel, maar ik heb een vaste grond. En het woord God zal geen duimbreed wijken, zei Luther. Dus mijn vertrouwen is in het woord, wat dat met mij doet. En dat zet bij mij een toon van vreugde. Dat zet bij mij de toon van overwinning. Ja, niet in mezelf, maar in hem. Laten we nog eens een paar teksten lezen in die psalm 9. Het is in mijn ogen ook een psalm die ook profetisch is. En die echt heel veel verbintenis heeft met andere psalmen. De psalmen zijn zo mooi. Lees bijvoorbeeld in vers 4. Nu mijn vijanden terugdeinzen, struikelen en vergaan voor uw aangezicht. Want mijn pleitzaak en mijn geding hebt gij berecht. En dan, lijkt wel op psalm 2, vers 5. Als rechtvaardig rechter de rechterstoel bestegen, gij hebt de volken gedreigd en de goddelozen te gronden gericht. Hun naam hebt gij uitgewist voor altoos en immer. Psalm 2 zegt, hij zal zijn tegenstanders verpletteren als pottenbakkerswerk. Dat is wat. En we lazen net in de Petrusbrief, dat heb jij net gelezen, dat het de langmoedigheid van God is dat hij nog wachtte bij Noach. Dus niemand heeft bij dit leven een reden om te zeggen, ik heb geen kans gehad. Want nog steeds wordt het woord God verkondigd. Nog steeds heeft men de kans om terug te gaan, te bekeren, om zich te onderwerpen aan de Zoon van God, om te ontkomen aan het komende verderf. Nog steeds is er een kans. En het is niet zo dat God talmt met zijn beloften, zegt Petrus, maar hij is langmoedig. Daar hij niet wil dat iemand verloren gaat, maar hij wil dat allen tot de kentenis der waarheid komen. En dat is een hoopvolle gedachte, dat zolang als wij nog leven, en zolang als de ongelovige nog leven heeft, heeft hij nog de kans om te luisteren naar het woord wat verkondigd wordt, om door dat woord tot geloof te komen. Want ook hij of zij moet het woord horen en tot geloof komen, om te ontkomen aan het oordeel Gods, net als bij Noach. Daarom is deze tijd ook genadetijd. En genadetijd kan ook een term zijn, hè, dat je denkt, ja, we leven in de genadetijd en klaar. Nee, maar dat betekent dat je nog een kans hebt om iemand te bereiken. En wij hebben allemaal nog de kans om mensen te redden voor het komende oordeel. Dat is heel ernstig. Wij leven op die grens, wanneer dat dan ook precies is, weet ik niet. Maar wij weten dat wij nog leven onder de verdraagzaamheid Gods. En we lezen in de Bijbel dat als God toont, en in Psalm 2 wordt het gezegd, maar we lezen in de Openbaring ook, dan wil je daar eigenlijk niet wezen. En God zegt, ik geef je genade. Kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn. En tot de gelovigen zegt hij, laat je niet bang maken wat je om je heen ziet. Laat je toon, laat de vreugde van je leven door mij bepaald worden. Ik vertel je, die grote tegenstander, dat regel ik, dat heb ik voor jou geregeld. Nou niet voor jou, maar dat heeft hij geregeld. En in Psalm 2, even terug naar Psalm 2, vind ik toch erg mooi. Daar lezen wij in vers 7. Dat is zo'n tekst, die vind ik persoonlijk heel mooi. In Psalm 2, vers 7. Daar zegt de psalmist, ik wil gewagen van het besluit des Heren. Dat betekent dat God een besluit heeft. God heeft een plan. God heeft iets georganiseerd. God heeft een programma. En dat staat vast. En al het andere krult daar omheen, dat stoot er tegen, dat loopt er vooruit, dat loopt er achteraan, wat dan ook. Maar dat plan Gods is vast. En er staat in Gods woord dat door, ik zeg het even met mijn eigen woorden, dat door Christus kan het raadsbesluit van God zijn voortgang vinden. Dus het plan Gods, wat God heeft bedacht voor de grondleggende wereld, heeft zijn vervulling, zijn voortgang door de Zoon. En dat komt omdat de Zoon zich vrijwillig heeft gegeven. Dus alles, ook voor de tijd en eeuwigheid, is in de Zoon tot uiting, tot vervulling gekomen. Daarom is Hij ook zo belangrijk, de Zoon. Hij is ons hoofd, Hij is ons leven, Hij is onze vreugde. Hij is, maar ook voor God. Voor God heeft Hij dat raadsbesluit, daar wil de psalmist van gewagen. En wat is dan dat raadsbesluit onder andere? Nou, dat is dat God zegt, ik heb mijn koning gesteld. Ik heb een plan, zegt God. En we kunnen nog een paar teksten lezen straks in Jesaja, om ook dat komende van Gods plan te lezen, te onderzoeken, dat het echt een plan is wat vaststaat. En daar zouden wij ons mee bezig moeten houden, begrijp je? Dus niet wat de wereld voor een plan heeft, want dat verandert dagelijks, maar wat God voor plan heeft. En in de eerste plaats heeft God een plan van voor de grondlegging der wereld. Dat zegt Hij herhaaldelijk, dat Hij Christus uit de dood zou doen opstaan, dat Hij iets zou realiseren, dat is een lichaam bereid in de Zoon, dat zegt Efeze. Kunnen het misschien even lezen, Efeze 1. Dat is het plan Gods. Dat lezen we in Efeze 1. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Dit is het plan Gods. Die ons gezegend heeft met allerlei geestelijke zegening in de hemelse gewesten. In Christus. Hij heeft ons immers in hem uitverkoren voor de grondlegging der wereld. Opdat. En dat is dat plan Gods wat hij via de apostelen aan de gelovigen verkondigt. Dat geheimenis, die verborgenheid. Er is een plan Gods. En dat plan houdt ook in dat al zijn tegenstanders hun langste tijd gehad hebben. En dat, hoewel het anders lijkt nu, is het zoals God het uiteindelijk zal doen. Zijn raadsbesluit. Zijn woord zal waarheid worden. En uiteindelijk is ook zijn woord de waarheid natuurlijk. En hij richt dat plan. Ik wil met u een paar teksten lezen die voortkomen uit het moment dat Heer Jezus zijn koninkrijk zal oprichten. Wanneer hij komen zal. Gewoon een paar teksten even in Jesaja om te laten zien hoe dat in Gods woord verankerd ligt wanneer hij komen gaat. En wat in tegenstelling is met wat we nu om ons heen zien. Het gaat om een paar teksten om u te bemoedigen vanuit het woord van God. Hoe de Heer Jezus Christus, als hij komen zal, op deze aarde de hele wereld zal veranderen. Hoe een hoopvolle toekomst dat is, als je je aan hem toevertrouwt. Als je zijn woord gelooft, als je hem lief hebt. Dat is bijzonder. Dan lezen we in Jesaja, ik ben een paar gedeeltes uit Jesaja lezen. Dat is Jesaja 31. Nee, ik ga liever naar Jesaja 33. Ik heb er eigenlijk heel veel en gezien de tijd moet ik het natuurlijk ook niet te laat maken. Dus ik ga een beetje skippen. Ik zeg u één ding, ik geloof heel erg in voorafschaduwingen. Ik denk dat Salomo zijn koningschap, zoals je dat leest, een voorafschaduwing is van de koningschap van Christus. Wel beperkt, want Salomo maakt het niet goed af, maar Christus heeft daarin iets aan ons gezegd hoe zijn koninkrijk in de toekomst voor de wereld een betekenis zal hebben. Dan lezen we in Jesaja 33 vers 17. Uw ogen zullen de koning in zijn schoonheid aanschouwen. Zij zullen een wijd uitgestrekt land zien. Uw hart zal de verschrikking overpeinzen. Waar is nu de schrijver? Waar de weger? Waar de teller der torens? Het onbeschaamde volk zult gij niet meer zien. Het volk met een duistere, onverstaanbare spraak, met barbaarse, onbegrijpelijke taal. En dan aanschouw Sion, de stad onze feestelijke samenkomsten. Uw ogen zullen Jeruzalem zien, als een veilige woonstede. Als een tent die niet verplaatst wordt, waarvan de pinnen nimmer meer uitgerukt worden. En geen van de koorden ooit losgerukt zal worden. Daar echter is de Heer heerlijk voor ons. Een plaats van rivieren en van brede stromen, enzovoort. Een heerlijke toekomst heeft de wereld in Christus. De Heer Jezus wacht tot iedereen die in hem gelooft zich zal verootmoedigen. En dan krijgen we straks dat verschrikkelijke wat komt. En daarna, dan komt de Heer Jezus om deze aarde een totaal andere invulling te geven. En dat is eigenlijk toch een geweldige toekomst. Niet voor de ongelovigen, maar voor de gelovigen. Jesaja 40. Het zijn zo wat samengepakte teksten, er zijn er veel meer. En dan lees ik in Jesaja 40. Dat is heel mooi, want vanaf vers 8 lezen we eigenlijk wat ook in Petrus staat. Maar we gaan nu in vers 9 verder. Klim op een hoge berg, vreugdebode van Jeruzalem. Verhef uw stem met kracht, vreugdebode Jeruzalem. Verhef ze, vrees niet, zegt tot de steden van Juda. Zie, hier is uw God. Zie, de Heere, Heere zal komen met kracht en zijn arm zal heerschappij oefenen. Zie, zijn loon is bij hem, als vergelding gaat voor hem uit. Hij zal als een herder zijn kudde weiden, in zijn arm de lammeren vergaderen en ze in zijn schoot dragen, de zogenen zal hij zachtjes leiden. Troost, troost, staat er bij hoofdstuk 40 vers 1. Troost. God heeft iets goeds voor met de mens. God wil het goede met de mens. Hij wil troost, hij wil orde, hij wil vruchtbaarheid, hij wil vrede, hij wil rust voor zijn volk. Psalm 5, of Jesaja 45, vers 22 tot 25. Wend u tot mij en laat u verlossen, alle einden der aarde. Denk eens aan Psalm 2. Of laat je je liever door de Heer onderwerpen met geweld. Ik doe het nou vrijwillig. Wend u tot mij. He, dat is niet dat je in de kraag gegrepen wordt en dat je getrokken wordt met geweld. Nee, wend je, vrijwillig. Wend u tot mij en laat u verlossen, alle einden der aarde. Dat betekent nu de mensen die daar wonen. Alle einden der aarde, want ik ben God en niemand meer. Er is geen ander God. Want ik heb gezworen en bij mijzelf. Waarheid is uit mijn mond uitgegaan. Een woord dat niet zal worden herroepen. Dat voor mij alle knie zal buigen, dat mij elke tong zal zweren. Alleen bij de Heere zal men van mij zeggen, is gerechtigheid en sterkte. Tot hem zal men komen, maar beschaamd zullen staan allen die tegen hem in woede ontstoken zijn. Psalm 2. In de Heere wordt het gehele nakroos van Israël gerechtvaardigd en zal het zich beroemen. Dat is Gods werk in de toekomst. Dat is rechtvaardigheid. Dat is vreugde en dat is vrede. Jesaja 52, vers 7 tot 10. Hoe lieflijk zijn Jesaja 52, vers 7. Hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten van de vreugdebodem. Ik moet u zeggen, dit is ook een tekst die we lazen in Romeinen 10, waar we net waren. Maar lees het verband eens verder. Die vrede aankondigt, die de goede boodschap brengt, uw heil verkondigt. Die tot Sion spreekt, uw God is koning. Hoor uw wachters verheffende stem. Zij jubelen tezamen. Zie hoe mooi. Eerste opmerking, uw God is koning. En dan begint men te jubelen. De toon is, God is koning. Zij jubelen tezamen, want met eigen ogen zien zij hoe de Heere naar Sion wederkeert. Breek uit in gejuich, jubel eenparig, puinhopen van Jeruzalem. Want de Heere heeft zijn volk vertroost. Hij heeft Jeruzalem verlost. De Heer heeft zijn heilige arm ontbloot voor de ogen van alle volken. En alle einden der aarde zullen het heil zien van God. Prachtig, hè? Dit is de toekomst. Dat is niet Babel. Dat is niet chaos. Dit is heerlijkheid Gods. Die begint wanneer hij zijn voeten zal zetten op de Olijfberg. En dan heb ik er nog één. In 55 vers 1 tot 3, ook van Jesaja. Ja, en eigenlijk eindig ik dan alweer met bijna weer een nieuwe preek. Maar goed, we zullen het... Ik lees Jesaja 55. Prachtige tekst. O alle dorstigen, komt tot de wateren. En gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet. Ja, komt, koopt zonder geld en zonder prijs wijn en melk. Waarom weegt gij geld af voor wat geen brood is? En uw vermogen voor wat niet verzadigen kan, zie? Satan verzadigt niet hoor. Ja, even. En dan hebben we nodig. Dat gaat niet. Dat is nooit. dat is nooit voor langere tijd. Wat niet verzadigen kan, hoort aandachtig naar mij. Opdat gij het goede eet en uw ziel in overvloed verlustige. Daar heb je de toon. Neig uw oor en kom tot mij. Hoor opdat uw ziel leven. Wij zullen leven door het woord Gods. Dat kwam in onze oren naar binnen. We kwamen tot geloof, tot wedergeboorte. Opdat uw ziel leven. En dan zegt hij, ik zal met u een eeuwig verbond sluiten met de betrouwbare genadebewijzen van David. En vers 4, ik heb hem een getuige voor de natie gesteld tot een vorst, een gebieder der natieën. Dat kan David zijn geweest destijds, 40 jaar lang, en toen was dat voorbij. Maar de koning die zou komen na David, dat lezen we in 2 Samuel 7, die zou een eeuwig koningschap krijgen. Die zou op de troon van David zitten, zijn zoon. De zoon van David, hè? Christus, daar gaat het hier over. Hij bezit de troon in rechtmatigheid. En als je naar zijn woord luistert, zul je leven. Hij doet eerlijk, hij doet oprecht. En we lazen in Psalm 9, degene, de arme, de verdrukte, die komt op hem niet bedrogen uit. Dat is de Heer Jezus Christus. Dat is de toon van ons leven. Dat zegt Gods woord. Wat we om ons heen zien, dat gaat voorbij. En dat is pijnlijk. Maar het woord Gods blijft in de eeuwigheid. Want God heeft een plan. En Psalm 2 zei, ik zal de genade bewijzen. Hè, of de, wat staat er? Hij zal de plannen Gods verkondigen. En wat doen wij? Wij hebben het profetisch woord wat vast is. En dat schijnt op een duistere plaats. Het is duister. Lees de krant, kijk naar televisie, daar word je toch helemaal niet blij van. Maar hier word je toch blij van. Dit is toch de toon van ons leven. Hier worden we mee wakker 's morgens. Zeggen we, Heer, ik geef maar nu volkomen. Ik leg mijn al hier voor u neer, opdat gij in mij zoudt wonen met uw liefde, o Heer. Prachtig, hè? Deze teksten zijn de genadebewijzen van David. Ik sluit daarmee af met die tekst. Want het is erg mooi, dat gaat over de Heer Jezus Christus. En die lezen we in 2 Samuel 7. Daar sluit ik ook mee af. Want dat zijn de genadebewijzen van David. 2 Samuel 7. De belofte aangaande Salomo's tempelbouw staat erboven. Maar er wordt gesproken door de profeet over David. En dan vooral over het nakomelingschap van David. Dan zegt hij in vers 12 van 2 Samuel 7. Wanneer uw dagen vervuld zijn, dat betekent als je gestorven bent, en gij bij uw vaderen te rusten zijt gegaan, dan zal ik uw nakomeling, uw eigen zoon, na u doen optreden. Dat was natuurlijk fysiek eerst Salomo. En ik zal zijn koningschap bevestigen. Maar lees verder. Die zal mijn naam een huis bouwen. En ik zal zijn koninklijke troon voor immer bevestigen. Ik zal hem tot een vader zijn en hij zal mij tot een zoon zijn. Wanneer hij ongerechtigheid bedrijft, zal ik hem tuchtigen met de roede der mensen en met de slagen der mensenkinderen. Hij heeft onze zonden op zich genomen. Hij is voor ons tot zonde geworden, zegt de Bijbel. Maar vers 15 zegt, maar mijn goede tierenheid zal van hem niet wijken, zoals ik haar heb doen wijken van Saul, die ik voor uw aangezicht heb weggedaan. Uw huis en uw koningschap zullen voor immer bestendig zijn. Het zal een eeuwig koningschap zijn. Voor uw aangezicht, uw troon zal vaststaan voor altijd. Symbolisch, overdrachtelijk, gaat dit over de verre, verre, verre toekomst, wanneer de Heer Jezus Christus volgens Psalm 2 het koningschap van David zal opeisen en op de troon zal zitten van Jeruzalem om de natiën te onderwerpen, zoals David ook deed. Maar het koningschap van degene waar wij op wachten, heeft een eeuwig koningschap. En dat is een eeuwige hoop. En dat is een levendmakende hoop. En dat bevredigt tot een eeuwigheid. En dat van die tegenstander, die uiteindelijk de kop al vermorzeld is, neem van mij aan, dat is tijdelijk en dat is heel even, maar dat strekt niet tot bevrediging voor de lange dagen. En dat zit wel in de Heer Jezus Christus. Hem bevolen. Zullen we hem danken? Liefdevolle Heiland, er zijn wel 100 namen om u de eer te geven en om weer te geven wie u bent. U bent de opgestane, u bent het Lam dat geslacht is. U bent de goede herder. U bent de leeuw van Juda. U bent de koning der koningen. Heer, u bent Melchizedek, maar dan naar het nieuwe. U bent van het nieuwe verbond de hoge priester. U bent God. U bent ook degene die uw leven heeft uitgegoten als losprijs voor velen. U bent de losser. Heer, u bent zoveel meer. Heer, we danken u dat u in al die namen iets van u zichzelf weergeeft. En in die wetenschap, Heer, in die bewustwording, raken wij nooit uitgedacht. En wij hebben daardoor zoveel reden om dankbaar te zijn. Om een toon in ons leven te laten zijn, zoals de psalmist ook vraagt, om te begrijpen in welke toonzetting deze psalm is. En ons leven is in de toonzetting van overwinning, van vreugde, van hoop, van vrolijkheid, van verwachting, maar ook van liefde, omdat u liefde bent, en van genade, omdat u genade gaf. En omdat we ook elkaar in diezelfde liefde zouden ontmoeten en verdragen. U hebt ons ook verantwoordelijkheid voor elkaar gegeven. Heer, we danken dat onze hoop in u vast is. En dat uw plannen niet falen. En dat hetgeen wat u bepaald hebt en als programma hebt, Heer, als planning hebt, zouden we tegenwoordig zeggen, Heer, dat is vast. Heer, en in ons, ja, in ons proberen om daar ons een begrip van te krijgen, hebben we uw woord. En vragen we, wilt u ons daarin helpen om te gaan zien wat dat gaat betekenen, Heer. Voor deze wereld die in baresnood is en die wacht op het openbaar worden van de Zonen Gods. Heer, en die ook, zoals uw woord zegt in de laatste Bijbelboek, zal zien wie Christus is. En die verschijning van de Zoon, die zijn leven gaf als losprijs voor velen en die in de toekomst de rechtmatige rechter zal zijn, die orde op zaken zal stellen in deze wereld, wiens koninkrijk een eeuwig koninkrijk is. De steenheer die dat beeld omgooide en alle beelden, alle voorafgaande rijken vernietigt, maar die zelf een eeuwig koninkrijk is, die de hele aarde zal vullen met uw heerlijkheid. Heer, wij zien daarnaar uit, naar dat werk wat u gaat doen in de komende dagen, in de komende jaren. En wij verwachten u. En ondertussen willen we vragen, wilt u ons dienstbaar laten zijn aan elkaar, maar ook aan de wereld die in nood is, die een antwoord vraagt. En wij hebben antwoorden. Want wij kennen degene die ons antwoord is. U, Heer Jezus, bent de losprijs. U bent de vervulling. U bent ons einddoel. U bent onze heiland. Wij danken u voor zo'n grote genade. Amen.